Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin D.S. Roelofsen uit Heteren zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit het bundel Toonhoogte. Het lied 123, de dag door uw gunst ontvangen, is weer voorbij. De nacht genaakt. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zij die met ons zijn, zijn met meer dan zij die bij hen zijn. Dat zijn de woorden waar wij vanavond met elkaar bij stilstaan. Woorden die komen uit het Bijbelboek 2 Koningen, waar die woorden door de profeet Elisa tegen zijn knecht worden gezegd. Elisa wordt bedreigd, er komt een heel leger op hem afgestormd. Dan is hij niet bang, maar dan zegt hij dit. Wat bedoelt hij daarmee? En vooral, wat zeggen die woorden ook voor ons voor het nieuwe jaar? Daar gaan we vanavond over nadenken. En nu gaan we met elkaar ook zingen over vertrouwen op God. Psalm 27, vers 2 en 3. Dus laten wij zingen. Psalm 27, vers 2 en 3. Nadat wij ons geloof beleden hebben, we zingen met elkaar Psalm 90, de versen 1 en 8. Psalm 90, dat wordt vaak de psalm genoemd van oud en nieuw. Die willen we zingen als ons antwoord op de geloofsbelijdenis. We zingen dat God einde nog oorsprong heeft, dat God van alle tijden is en al die tijden met zijn hand omvat. En dat mogen we juist ook wel bij het wisselen van het jaar met elkaar uitspreken met die geloofsbelijdenis. Dat God van eeuwigheid is en dat hij ook ons door die eeuwigheid heen zal leiden en in eeuwigheid zal bewaren. Hij, zij die in hem gelooft. Ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook weer komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere, onze God, trouwe en eeuwige Vader in de hemel. Het is vandaag de eerste dag van een nieuw jaar. En dan komen wij bij elkaar hier in dit gebouw om u te ontmoeten. Want behalve de eerste dag van het nieuwe jaar is het vandaag ook zondag. En dat is uw dag. De dag waarop uw Zoon Jezus Christus opstond uit de doden. En bij dat heilsfeit mogen wij als uw gemeente leven. Heer, u heeft alles overwonnen. De zonde, de dood. En u leeft voor eeuwig. En u wilt ons vanuit uw grondeloze liefde laten delen in die eeuwigheid. Heer, dank u wel dat u vanavond in ons midden bent. Met uw Heilige Geest. Dat u ons opzoekt. Dat u ons zelfs geroepen hebt om te komen. Om hier aan uw voeten te zitten en te luisteren naar die geschiedenis uit het Oude Testament. Over die profeet Elisa en die jongen. Die jongen die zo bang was. Omdat hij alleen zag dat wat hij met zijn eigen ogen waar kon nemen. Heer, wilt u ons vanavond ook in deze dienst weer laten zien dat er meer is dan dat. Ook voor ons. En ook in ons leven. Dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat dat meer, dat dat u bent. Heer, geef ons door dat verhaal van uw wonderlijke ingrijpen. De moed en de kracht en de hoop en het vertrouwen voor de week die voor ons ligt, maar ook voor het nieuwe jaar. Dat we mogen weten dat, ook al wisselen de tijden, u altijd dezelfde blijft. Dat we op u mogen bouwen en op u kunnen vertrouwen. Heer, dank u wel dat u ons dat weer op het hart drukt. En dat u daar nooit moe van wordt. Heer, wilt u wel daar zelf onze harten voor openen. En doe dat met uw Heilige Geest. Baan zelf de weg naar die kern van ons leven. Zodat we die woorden niet alleen horen als een mooi en een spannend verhaal. Maar dat we weten dat het woorden zijn tot leven. Eeuwig leven. Neem dan ook alles weg uit deze dienst wat daarvoor een belemmering vormt. Onze zonde, onze zwakheid, onze vermoeidheid, onze vragen. En zegen alles wat tot eer is van uw naam. Lieve Vader, zo bidden wij u om een gezegende dienst. Wij hier en al die anderen die nu of later deze dienst met ons meeluisteren. Geef ons een gezegende dienst. Dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit 2 Koningen 6. 2 Koningen 6. En u hebt op de kansel al een heel rijtje aan versen zien staan. We gaan een heel stuk van dat hoofdstuk lezen. En op de kansel staat geloof ik dat we beginnen bij vers 8. Maar het leek me mooi ook voor de context om te beginnen bij vers 1. Dus 2 Koningen 6, vanaf vers 1. Twee Koningen 6, vanaf vers 1. Het gaat er over de profeet Elisa. En Elisa die leeft in een bijzondere tijd. Het is eigenlijk nog best wel aan het begin van de geschiedenis van Israël. En eigenlijk gaat het op dat moment best wel goed. Goed vooral op geestelijk gebied. De voorganger van Elisa, Elia, die had nogal wat te stellen gehad met Agab en Izebel en de Baalspriesters. Die had op een gegeven moment zelfs vermoeid het bijltje erbij neer willen werpen. Maar onder Elisa, dan gaat het weer de goede kant op. Dan lezen we zelfs dat er zoveel toeloop is op die profetenschool van hem, dat ze toe zijn aan een nieuw verblijf. En dan, als het zo goed gaat, dan wacht de Satan niet, maar dan probeert hij te dwarsbomen. En dat lezen we dan in het tweede gedeelte van het hoofdstuk. Maar eerst 2 Koningen 6, vanaf vers 1. De leerling profeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alsjeblieft mee met uw dienaar. En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man God stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar die plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet 1 of 2 maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaar en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van de dienaren zei: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakte de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Tot zover. We zingen nu met elkaar Psalm 3, het eerste couplet. Dus Psalm 3, vers 1. De geschiedenis van Elisa is hiermee nog niet afgelopen. We lezen nog een klein stukje verder en dan slaat de Heer ook die wagens en paarden met blindheid. Dus we lezen verder vanaf vers 18. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen. En zie, zij waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei: dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu met elkaar zingen Psalm 3, de coupletten 2 en 3. Dus Psalm 3, vers 2 en 3. Ja, Psalm 3 is zo'n psalm die we als kerk niet zo heel vaak zingen. Het gaat er nogal heftig aan toe met al die tienduizenden en die soldaten en geweld en dat soort zaken. Maar als je dan zo'n psalm zingt, zo na het lezen van zo'n geschiedenis van Elisa, dan zie je, dan valt het allemaal wel heel mooi op zijn plaats. En dan zie je ook, het gaat hier niet alleen over een strijd met zwaarden en met schilden. Het gaat hier ook over geestelijke strijd. En daarin wil God ons nabij wezen. Ik hoop dat na de preek ook de psalm voor na de preek zo op zijn plaats mag vallen. We zingen na de preek als ons antwoord op de verkondiging psalm 91. En daarvan de versen 1, 5 en 6. Dus psalm 91 vers 1, 5 en 6 zonder verdere aankondiging na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is meer tussen hemel en aarde. Er is ook een werkelijkheid die we met onze ogen niet kunnen zien. Een wereld van krachten en van machten, van engelen en demonen. Meestal blijft die voor ons verborgen. En zijn we ons daar helemaal niet zo heel bewust van. Maar soms maak je iets mee dat je denkt dat is geen toeval. En krijg je er toch een soort glimp van opgevangen. Je komt op een wonderlijke manier alsnog toch nog veilig thuis. Je herstelt op een onverklaarbare wijze van een hele ernstige ziekte. Of je hoort iemand vertellen over zo'n tunnel en licht aan het einde. Over hoe hij terugkwam uit de dood. Wij in het Westen, wij leven bij de wetenschap. Bij wat we kunnen zien en bij wat we kunnen bewijzen. Maar als je dat soort verhalen hoort, dat soort dingen meemaakt, dan zie je wetenschap is een heel groot goed. En het helpt ons om de wereld te begrijpen, maar het heeft niet voor alles een verklaring. Er is meer. Er is meer dat de wetenschap niet kan vangen. En er zijn vragen waar zij geen antwoord op kan geven. En juist wij als christenen zouden ons daar heel goed bewust van moeten zijn. Wij weten toch dat er meer is. Meer is tussen hemel en aarde. Meer is dan wij kunnen zien en kunnen horen. Wij weten dat er een God is. En dat die God onze Vader wil zijn. En dat die God, die Vader, niet lijdzaam vanuit de hemel toekijkt hoe het op de aarde van kwaad tot erger gaat, maar dat die God intens betrokken is. Dat hij ingrijpt. Nog altijd. Met zijn woord. En met zijn Heilige Geest. We weten het toch. En toch. Toch hebben veel christenen vaak net zo'n plat wereldbeeld als de mensen die niet geloven. Een soort van gesloten werkelijkheid. Waarbij we niet verder durven te kijken dan wat we met onze ogen zien. Waarbij we niet verder durven te bidden dan wat ligt binnen onze menselijke mogelijkheden. En ook wij gaan er in ons doen en ons denken vaak vanuit dat alles staat of valt met wat wij doen of laten. Maar er is meer. En daardoor mogen wij onze gedachten ook voor het nieuwe jaar laten bepalen. Er is meer. Er is een Heer. En die Heer die is onze Vader. En die Vader die heeft het voor het zeggen. De geschiedenis die wij vanavond met elkaar gelezen hebben, dat is daar een mooi voorbeeld van. We zien aan de ene kant iets heel aards met paarden en ruiters. En tegelijkertijd krijgen wij door deze geschiedenis even een glimp mee van die geestelijke strijd die er gevoerd wordt. Want vergis u niet, in 2 Koningen 6 wordt in de eerste plaats de strijd van God beschreven met die boze machten die het op zijn volk hebben voorzien. Eerst had Satan geprobeerd om dat volk van God aan te zetten tot het dienen van andere goden. Maar de profeten van de Heer die hebben daar een stokje voor gestoken. En uiteindelijk moesten Agab en zijn Baals priesters zich gewonnen geven. En als je het gedeelte van vanavond leest, dan zie je dat die kleinzoon van die grote goddeloze koning, ja, zelfs gehoorzaamt op het woord van die profeet van God. Hij spreekt hem met eerbied en ontzag aan. Hij noemt hem zelfs zijn vader. En dan wordt duidelijk dat in deze tijd, de tijd van Elisa, dat God het weer voor het zeggen heeft. De Satan heeft de aftocht moeten blazen. Daardoor ontstaat er een nieuw elan. Een nieuwe opbloei van dat geloof in God in Israël. Typerend voor die tijd is dat de toestroom naar de profetenscholen nog nooit zo groot is geweest als in die dagen. De toestroom is zelfs zo groot dat ze een nieuw onderkomen moeten gaan bouwen. Misschien bent u een beetje bekend met dat fenomeen van die profetenscholen. Dat is iets wat je eigenlijk alleen in deze hoofdstukken van de Bijbel tegenkomt. Een beetje de tegenhanger van de tempel in het Noordelijk Rijk. In de tijd van Elisa is Israël uiteengevallen in twee rijken. Je hebt dan de twee stammen rijk met als hoofdstad Jeruzalem en de tempel, daar waar God woont en de priesters dienst doen. En dan heb je dan dat tienstammenrijk. Eigenlijk veel groter, maar met niet veel andere heiligdommen dan alleen voor die heidense goden. En dan is daar als tegenhanger die profetenschool. Een soort van veilige plaats waar je stil mag worden. Waar je aan de voeten van God mag zitten. Waar mensen zich terug kunnen trekken om bij die profeten als Elisa in de leer te gaan. Om er weer tegen te kunnen voor het leven in die goddeloze wereld. Het hoofdstuk wat we hebben gelezen begint een beetje met een mat merkwaardig wonder. Waarbij God laat zien dat hij zich soms ook met de meest triviale dingen bezighoudt. Want ja, zo spectaculair is het nou ook weer niet. Ja, wel dat wat gebeurt, maar ja, een bijl die kwijtraakt. Waarom zou de God die hemel en aarde gemaakt heeft zich daar nou bezig mee houden? Nou, die mannen die zijn daar hout aan het hakken langs de oever van de Jordaan. Ze hakken daar bomen om. En blijkbaar is een van die leerlingprofeten zo hard op dat hout aan het inslaan dat het blad van het stil afschiet en ja, zo in de rivier terechtkomt. Je moet daarbij bedenken dat die leerlingprofeten vaak helemaal niet zo heel veel om handen hadden. Ze leefden van giften en ook die bijl die ze gebruikten, die was geleend. En door hem kwijt te raken, ja, maakten ze op zijn zachtst gezegd nog niet bepaald vrienden onder de mensen. En Elisa die zorgde dan voor op een wonderlijke wijze dat blad weer boven kon drijven. Het kon boven water. Zodat niet alleen de bouw van die profetenschool door kan gaan, maar ook dat die profeten hun goedwil bij de mensen niet verspelen. Nou ja, als dit de grootste problemen zijn in de samenleving, dan gaat het blijkbaar op dat moment heel goed in Israël. Maar dan is het tijd voor de volgende zet van Satan. Satan die ziet dat met leden ogen aan en hij opent opnieuw de aanval. Nu niet van binnenuit, maar van buitenaf. Hij zet koning Ben-Hadad van Syrië op om oorlog te gaan voeren tegen Israël. En die koning Ben-Hadad, die zet iets op touw wat wij tegenwoordig zouden noemen een terreurcampagne. Hij trekt iedere keer weer onverwacht de grens over met wagens en paarden om een hinderlaag te leggen of een nederzetting te overvallen, om de mensen als gevangenen mee te nemen en te verkopen als slaven en de buit die hij opdoet te verdelen onder zijn mannen. En dan, even snel als dat hij gekomen is, trekt hij zich weer terug. Ben-Hadad is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het veroveren van land. Maar helemaal niet in rijkdom. Hij wil eigenlijk gewoon Israël destabiliseren. Op zo'nzelfde manier als dat IS dat doet in onze dagen. Hij jaagt de mensen schrik aan. In de hoop dat ze zich tegen hun koning keren. Maar dan heeft Ben-Hadad buiten de profeet Elisa gerekend. Want God openbaart iedere keer weer de plannen van de Syriërs aan zijn dienaar. En die dienaar die stelt op zijn beurt koning Joram van Israël op de hoogte, zodat die tijdig zijn maatregelen kan nemen. Iedere keer wanneer koning Ben-Hadad met zijn mannen de grens overtrekt, komt hij van een koude kermis thuis en moet hij met lege handen weer terug naar zijn eigen land. Koning Ben-Hadad wint zich daar op een gegeven moment zo over op dat hij al zijn officieren bij elkaar roept en hen ervan beschuldigt op de hand van de koning van Israël te zijn. Zij spreken hem tegen, want zij weten dat er meer aan de hand is. Ze kenden misschien die Naaman die door die profeet Elisa was genezen, nog niet zo heel lang voor die tijd waarover wij gelezen hebben. En ze vertellen hem over die profeet Elisa. Dat die profeet Elisa door toedoen van de God van Israël zelfs bekend is met de slaapkamergeheimen van de koning. Hij weet ieder woord wat hij spreekt en hij geeft dat door, zodat iedere keer weer zijn plannen verijdeld worden. Zolang Elisa aan de kant van Israël is, hebben hun plannen geen enkele kans van slagen. En is iedere reet die ze plannen tevergeefs. Daarom besluit koning Ben-Hadad om die profeet dan maar gevangen te nemen. Er staat een beetje eufemistisch in onze vertaling dat hij er boden op uitzendt. Maar dan een paar versen later blijkt dat die boden op paarden en wagens rijden en gewapend zijn met zwaarden en schilden. Hij wil hem gevangen nemen, uitschakelen. Een profeet doden, dat deed je niet, want dan kreeg je natuurlijk met zijn God te maken. Maar misschien als jij die profeet in gevangenschap had, dan kon je hem voor je eigen doeleinden gaan gebruiken. Zo trekt koning Ben-Hadad met zijn mannen erop uit. In het holst van de nacht, zodat niemand het ziet. En hij omsingelt de stad waarin de profeet op dat moment verblijf houdt. En niemand heeft het door. De eerste die het ziet is het jonge knechtje van de profeet, die blijkbaar 's ochtends heel vroeg is opgestaan en een beetje om zich heen kijkt en dan opeens voor de poorten van de stad een machtig leger ziet staan. Hij schreeuwt het uit van angst, want hij weet dat ze het op hem en zijn meester voorzien hebben. Hij schreeuwt het zo hard uit dat zijn meester blijkbaar bij komt staan en Elisa raakt niet in paniek. Die blijft de rust zelf en laat zich ook door al die paarden en wagens niet van zijn stuk brengen. Hij zegt, wees maar niet bang, jongen. Zij die met ons zijn, zijn met meer dan die tegen ons zijn. Hij spreekt de jongen bemoedigend toe, maar die is nog niet bepaald overtuigd. Want hij ziet die paarden en die wagens. En misschien snapt hij de woorden ook helemaal niet, want denkt hij dat de koning van Israël dan misschien met een ontzettingsmacht komt. Maar hoe kan hij het ooit tegen zo'n leger opnemen? En daarom bidt de profeet voor hem. Heer, open toch zijn ogen. En dan ziet ook die jongen het. Tussen dat aanstormende leger en hen bevinden zich die paarden en de wagens van de Heer. Met hoeveel aanvallers die Syriërs ook zijn, ze kunnen hen door toedoen van God niet eens bereiken. Sterker nog, als ze dichterbij komen, dan bidt de profeet opnieuw tot de Heer. En opnieuw wordt hij direct verhoord, want hij vraagt of die Syriërs met blindheid geslagen mogen worden. En ze zien ook niks meer. Want als ze dan bij Elisa zijn aangekomen, dan kan hij hen met een list meelokken naar Samaria. Eenmaal in de vesting van de koning van Israël worden ze ontwapend en gevangen gezet. En dan laat die profeet zien hoe je de macht van de boze weerstaat. Dan sla je die mannen niet dood neer, dan ga je geen kwaad met kwaad vergelden, zoals de koning van Israël in zijn enthousiasme voorstelt. Dat doe je niet. Want dat zou alleen maar meer ellende betekenen. Dan kom je in een soort van neerwaartse spiraal terecht en dan zal die koning Ben-Hadad zeker terugkeren om wraak te nemen. Nee, het kwade overwin je door het goede. En daarom krijgen die mannen een maaltijd voorgezet en worden ze daarna teruggestuurd naar hun heer. Blijkbaar is die koning Ben-Hadad daar zo van onder de indruk dat hij voorlopig al zijn aanvallen staakt en de vrede opnieuw terugkeert in het land. Gemeente, het is een wonderlijke geschiedenis. Je moet je eens bedenken dat je erbij was, dat dit zich afspeelt. We weten eigenlijk zelfs dat het niet bij deze ene keer is gebleven. Maar dat God op een aantal momenten op exact dezelfde wijze heeft ingegrepen. Niet alleen in de tijd van de Bijbel, lang terug, maar ook nog in de recente geschiedenis. De tijden van de oprichting van de huidige staat Israël. Egyptische soldaten vertellen toen zij de woestijn introkken om onverwacht Israël aan te vallen, dat ze een leger van engelen tegenkwamen. Die ervan weerhielden om een verrassingsaanval in te zetten. Zo kon de toekomst van Gods volk opnieuw worden veiliggesteld. Maar belangrijker nog dan dat de geschiedenis zich kan herhalen en dat God dus grote wonderen kan doen. Belangrijker nog dan dat, is dat deze geschiedenis ook ons de ogen mag openen. Op dezelfde manier als de profeet de ogen van zijn knecht opent. Deze geschiedenis mag ons de ogen openen voor een werkelijkheid die wij vaak helemaal niet zien. En waar wij vaak helemaal niet zo mee bezig zijn. Namelijk die werkelijkheid van God. Ik lees dit verhaal nog wel eens met mensen die ernstig ziek zijn. En die door zo'n reeks van tegenslagen zo uit hun evenwicht zijn geslagen. Dat ze het gewoon allemaal niet meer zien. Ze dreigen het bijltje erbij neer te werpen. Ja, dan voelt het alsof je een soort van omsingeld bent. Door je nood, door je ellende. Je kan geen kant meer op. Dan lees ik maar dit gedeelte. In de hoop dat dit hen de ogen opent. Voor die werkelijkheid van God. Dat ze verder kijken dan alleen hun eigen mogelijkheden. En hun eigen kracht. Dat ze verder durven te denken dan de mogelijkheid die de medici hebben. God is het toch ook nog. En die God die laat ons niet aan ons lot over. Maar die zendt bijvoorbeeld mensen op onze weg. Mensen die ons bemoedigen met hun medeleven, met hun woorden en met hun gebed. En misschien is het wel het gebed van die mensen die ons dan weer de ogen opent voor dat die God er inderdaad is. Dat we bijvoorbeeld ook mogen zien dat God niet alleen mensen, maar ook zijn engelen zendt. Opdat die engelen ons als zijn gelovigen bewaken en bewaren in de nood. En nee, dat betekent niet dat je als christen gevrijwaard blijft van ziekte en tegenslagen. Maar wel dat je er eigenlijk net zo in mag staan als die profeet. Die profeet Elisa. Ook wij mogen ons als christenen omgeven weten door die hemelse legermacht. En als je weet dat je voor God blijkbaar zo belangrijk bent. Dat hij je zo lief heeft. Dat hij zijn engelen voor je zendt. Dat hij zijn zoon voor je zendt. Als je dat meeneemt. Je doen en je denken. Dan ziet die wereld er toch opeens heel anders uit. Dan zie je veel meer dan alleen de problemen die je allemaal kunnen omringen. Als een vijandig leger, wat je niet de baas kan. Dan zie je dat met hoeveel ze ook zijn, dat ze God nooit de baas kunnen. Zij die met ons zijn, er zijn met meer dan zij die tegen ons zijn. Onze tegenstander, die staat tegenover een overmacht. En dat is overigens niet alleen van toepassing in geval van ziekte. Het is niet alleen iets om je dan voor ogen te houden, maar ook als je nadenkt over je toekomst. Over het nieuwe jaar. Want we kunnen ons als kerk en als christenen soms ook zo door de omstandigheden laten gijzelen. We kunnen de moed laten zakken. Als we kijken naar het teruglopende ledenaantal of zo. Als we ontdekken dat het echt waar is. Dat het met kerk en geloof terugloopt in ons land. En dat de goddeloosheid hand over hand toeneemt. Dat we weldra echt een minderheid zullen zijn. Die maar moet hopen dat de machthebbers een beetje rekening met ons houden. We kunnen de moed verliezen. Als gelovigen. Als we zien wat er om ons heen allemaal in de wereld gebeurt. Dat geweld nog steeds aan de orde van de dag is. En dat zomaar toe kan slaan op willekeurige plaatsen. En dat we met onze goede bedoelingen en onze mooie woorden en al onze plannen daar uiteindelijk geen einde aan kunnen maken. Daarvoor zit het kwaad te diep geworteld in onze werkelijkheid. We kunnen de moed verliezen. Als christenen. Als we naar ons eigen leven kijken. Dat het afgelopen jaar misschien niet was wat wij ervan verwacht hadden. Dat het tegenviel. Met ons werk, met ons inkomen, met onze gezondheid, met onze familie. Kunnen we moed verliezen als we zien wat we er zelf van teweeg hebben gebracht. We hadden zulke goede voornemens, ook in het volgen van God. En toch, uiteindelijk, het is allemaal weer stuk gelopen. Omdat het leven niet zo maakbaar is als dat wij hadden verwacht. Gemeente, als we daardoor de moed verliezen, als we daardoor dreigen het bijltje erbij neer te gooien, dan maken wij onze wereld platter dan dat die is. Want we weten toch, er is meer tussen hemel en aarde. Wij mogen verder kijken dan wat we zien met onze eigen ogen. We mogen om meer vragen in ons gebed dan wat mogelijk is bij mensen. We mogen er zelfs van uitgaan dat het allemaal niet staat of valt met wat wij als mensen doen of denken. Er is meer. Er is die Heer. En die Heer, die heeft het uiteindelijk voor het zeggen in onze wereld en in ons leven. En die Heer is niet een koning die van bovenaf lijdzaam toekijkt. Maar die Heer, die is onze Vader. Die is bewogen. Die grijpt in. Die kijkt niet toe hoe de boze zijn pijlen op ons afschiet. Maar die God, die zal als een vurige wal om ons heen zijn. Die zal zelfs zijn engelen zenden om ons te beschermen. Gemeente, dat maakt toch ook het nieuwe jaar compleet anders. Ziet u dat door deze geschiedenis? Ziet u dat door deze dienst? Ziet u dat niet? Bid dan met die profeet of de ogen geopend mogen worden. Zodat ook wij mogen zingen met al die gelovigen uit de Bijbel. Met al die broeders en zusters in de kerk. Dat lied en ons gebed voor het nieuwe jaar. Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Daarom noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood. De God van mijn betrouwen. Amen. Die leeuw, die draak en die slang waarover wij net zongen, dat kun je letterlijk voor je zien. Maar in de Bijbel zijn dat ook beelden voor de Satan en zijn handlangers. Satan is die slang uit het paradijs, dat is die brullende, briesende leeuw uit de Petrusbrief. En dat is die oude draak uit het Bijbelboek Openbaringen. We zongen net met elkaar ook dat God ons juist voor die gevaren wil beschermen. Daarvoor willen we hem ook danken. En dat gaan we nu doen. Zullen we met elkaar danken en bidden? Sterke God, machtige rots, zo mogen wij u noemen. Zeker nadat wij dat verhaal uit de Bijbel gehoord hebben. U bent onze held en onze redder in de nood. U wilt voor ons strijden en ons met een vurige wal omgeven. Heer, het zijn dingen waar we ons vaak helemaal niet zo bewust van zijn. Want we zien het vaak helemaal niet. Hooguit op die momenten dat het erop aankomt. Daarom danken we u, Heer, dat u ons vanavond door die geschiedenis uit de Bijbel de ogen opende. De ogen opende dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat u er bent. Met die hemelse legermacht. Dank u wel dat u ons te hulp komt. Iedere keer weer. Dat u ons redt en beschermt. En dat u daarvoor zelfs zo ver bent gegaan dat u uw enige zoon naar de aarde hebt gezonden. Om voor ons te lijden en te sterven. Om voor ons te strijden en de overwinning te behalen. Heer, geef dat evangelie ons moed en hoop en vertrouwen mag geven. Ook voor dat jaar dat voor ons ligt. U kent onze weg, de weg die we moeten gaan. U weet van de leeuwen en beren die wij daarop zien. Heer, geef dat we die ook eerlijk mogen beschrijven aan u. En dat we dat met u mogen delen, zodat u onze zorg ook echt weg mag nemen. Heer, u weet van de dingen die ervoor zorgen dat we soms zo aangevochten zijn. Waardoor we soms de moed verliezen. En het bijltje erbij neerdreigen te gooien. Heer, neem de zorgen weg. Troost ons en bemoedig ons. Door wie u bent. Voor ons. En voor uw gemeente. Heer, u weet ook van het lijden. En het verdriet wat er is in de wereld. Van de rampen en de oorlogen. Van de dood en de terreur. En we bidden u, Heer, wilt u de boze terugdringen? Wilt u hem voor eens en voor goed verslaan? Wilt u ervoor zorgen dat het eeuwig vrede zal worden? En daarom bidden we u ook aan de start van een nieuw jaar, of u terug wil komen. En aan al die ellende een einde wil maken. Kom spoedig, Heer. Kom met haast. Heer, wij dragen u ook onze regering aan u op. Wilt u met hen zijn en hen met wijsheid vervullen? Geef dat ze dit land mogen leiden. Zoals het goed is. Geef hen de mogelijkheden om ons veilig te bewaren, te beschermen tegen de terreur. Geef hen de wijsheid om vrijheid te schenken. De vrijheid waarin wij ook ons geloof mogen belijden, waarin wij samen mogen komen. Heer, wees ook bij Israël. Na al die eeuwen is dat land nog steeds in oorlog. Nog steeds het mikpunt van allerlei haat en geweld. Wilt u vrede geven aan Jeruzalem? En vanuit Jeruzalem vrede aan al die volken die rondom haar liggen. We denken dan ook in het bijzonder aan dat land van die Ben-Hadad, aan Syrië, dat al zoveel jaar helemaal verscheurd wordt. Geef dat daar vrede mag zijn. Heer, we bidden u voor ons als kerk, dat ons ook in het komende jaren een licht op een kandelaar zijn. En een baken van uw liefde. Vervul ons daartoe met uw woord en geest. Lieve Vader, ga zo met ons mee. De nieuwe week in. Geef ons een goede avond en een goede nacht. En laat ons tot een zegen wijzen. Lieve Heer, dat alles dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. En daarna zingen wij een lied uit de bundel op toonhoogte. Een lied wat ergens ook wel een soort van slaaplied is. Ik heb een aantal jaar daar bar gedaan. En dan had je van die avondsluiting aan het eind van iedere dag. En dan was dit meestal het laatste lied wat we zongen. Stilte over alle landen in deze nacht. Lied van vertrouwen op de Heer onze God. Maar eerst mag u uw gaven geven. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.